onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen opnieuw gemeente uit Psalm 105, nu couplet 3. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, couplet 3. Couplet 4 en 5 van deze psalm zingen wij naar de belijdenis van het geloof. Psalm 105, couplet 4 en 5. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, de kerk van alle tijden en plaatsen, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken het aangezicht van de Heere onze God in gemeenschappelijk gebed en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, u die de Heer van alle heren bent, zoals we hebben gezongen. Wij komen tot u en wij danken u allereerst en prijzen uw naam om wie u bent. U bent heilig. U bent trouw. U bent barmhartig. U bent rechtvaardig. U bent eeuwig. U bent veel groter dan wij ooit in woorden kunnen zeggen. En toch komt u met uw woorden tot ons. En daar danken wij u voor. Wij danken u voor uw opzoekende liefde. Anders hadden wij hier niet gezeten. U hebt ons opgezocht. Ons aangespoord, ons in een traditie gezet. En zo zijn wij hier, op uw dag, uw opstandingsdag, o Heere Jezus Christus. Wij danken u dat u ons niet aan onze eigen gedachten overlaat, maar dat u uw gedachten ons te binnen brengt. En juist daarom bidden wij u, o Heilige Geest, zet de deuren van ons hart open. Zodat de woorden van u, zodat het vlees geworden woord, Jezus Christus, in komt rijden, zoals de psalm dat zingt. Laat iets van uw grote toekomst en van uw eeuwigheid op ons toekomen. Ons aanraken, van binnenuit. Bekeer ons in deze dienst, Heren. Door de verkondiging van uw woord. Dat onze traagheid in vuur en vlam wordt gezet. Dat ons kleindenken over u verandert. En we weer een groot perspectief ontvangen. Waar we ons in laten meenemen. Dat de woorden die we zingen niet zomaar woorden zijn, maar woorden van u, die tot ons komen en woorden waarmee we u eren. U kent ons ongeloof, onze twijfel. U weet ook hoe gewoon wij soms alles vinden, dat de verwondering verdwenen is. U kent de dikke lagen gewoontestof die soms zomaar op onze ziel kunnen liggen. Blaas ze weg, o Heilige Geest. Verheerlijk uw naam, want wij zijn hier niet voor onszelf, maar wij zijn hier tot eer van u. Zorg voor de eer van uw naam, o God van Israël. Raak ons allen aan, de kinderen in de kerk, maar ook de mensen in de drukte van het leven. Mensen in de avond van het leven. Mensen die thuis zijn en meeluisteren. Wees met uw geest aanwezig. Til ons op in deze dienst. Zo bidden wij u. In Jezus' naam alleen. Amen. In de gemeente van Gorinchem ben ik op dit moment bezig met een prekenserie uit het Bijbelboek Genesis, vanuit de Abrahamcyclus. Dat past natuurlijk heel goed bij de Israëlzondag. Van deze zondag. Wij lezen Genesis hoofdstuk 15 vanaf vers 7 tot en met vers 21, het hoofdstuk dus uit. Genesis 15 vanaf het zevende vers. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af. Maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De 4e generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd en zie. Er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hetieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Wij zingen opnieuw uit de psalm die het verbond van God met Abraham bezingt. Psalm 105. Nu als inleiding op de verkondiging, ook vanuit de woorden die we hebben gehoord, dat God het land belooft. Vanmorgen heb ik in Gorkum over hoofdstuk 16 gepreekt. Ik ben even een stukje verder. En toen heb ik aan het begin van de preek even iets verteld. Misschien is dat wel even aardig. In vers 18, daar staat natuurlijk, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Niet zal ik dit land geven, heb ik het al. Als God iets belooft, dan doet hij als het ware dat vaak al in de vorm van de voltooide tijd. En ik weet nog heel goed, zo vertelde ik toen, het is wel even zo aardig, dat zijn van die beelden die u soms denk ik ook wel onthoudt dan. Als jongetje van een jaar of 8, 9, 10, we hadden thuis geen auto. Ja, dat kun je nou bijna niet meer voorstellen, hè? Maar we hadden thuis geen auto, nee. En dat vond ik natuurlijk ook wel een beetje lastig. En toen lag er op een dag op de mat, op de deurmat, een envelop. En er stond gewoon op dat wij een auto hadden gewonnen. Ja, u heeft een auto gewonnen. Nou ja, dat is toch prachtig. Dus ik was de hele middag in de waan, yes, wij hebben een auto. En toen kwam mijn vader thuis en toen zei ik, papa, we hebben een auto gewonnen. Ja, mijn vader moest natuurlijk een beetje lachen. En ik met die envelop, waar het dan zo op stond, hè. Nee, natuurlijk zeg ik, kijk, het staat er. Ja, dat kon mijn vader niet ontkennen natuurlijk. Stond er inderdaad. Ja, dan moest hij helemaal uitleggen. Ja, jongen, maar zo is dat niet. En zo een verhaal. En ik was zo teleurgesteld. Ik was de hele middag ontzettend blij, hè. We hebben een auto. En ja, zoals een kind zo blij kan zijn, hè. Dat is zo prachtig, zo'n pure blijdschap. En ik was daarna ook zo intens verdrietig. Want ja, ik voelde me ook wel genomen natuurlijk. Hè? Want dat stond er en dat bleek dus niet zo te zijn. Maar in de Bijbel is het dus precies andersom. Die beloften van God, die staan er. En dan moet je niet gelijk gaan denken, nou ja. Nee, die zijn er echt. Precies zo. Hier zie je dat ook. Kijk, hoofdstuk 16 begint met een maar. Dus heel vaak zitten er nog wel even allerlei dingen tussen. Maar van God uit gezien is het zo. God zegt aan uw nageslacht, heb ik dit land gegeven. Nou, daarover zingen we ook met de woorden van Psalm 105. Daarvan couplet 22 en 23. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot eigendom. Couplet 22 en 23 van Psalm 105. Gemeente, wij zingen na het amen van de verkondiging uit de lofzang van Zacharias, gezang 3, daarvan couplet 1 en 2. De lofzang van Zacharias, couplet 1 en 2. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Hij was echt uit zijn tent gelokt. Door God wel te verstaan. Abraham. En toen stond hij onder zo'n prachtige oosterse sterrenhemel. Abraham, kijk eens omhoog. Zie je de sterren? Zo talrijk wordt je nageslacht. En Abraham, hij geloofde het. Nee, wacht even. Zo staat het er niet. Hij geloofde het. Nee. In vers 6 staat, en hij geloofde in de Heere. Dat wil zeggen, dus dwars door die tekenen heen vertrouwde hij zich aan zijn God toe. Geloven is meer dan je vasthouden aan de woorden. Is als het ware door de woorden en door de tekenen heen je verlaten op de Heere. En hij geloofde in de Heere. En dan zeg ik altijd, dat is ook innig. In, hè? En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En dan gaan we verder. Verder, en zei hij, de Heer tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën hebt uitgeleid om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. Ur der Chaldeeën. Ja, met vader Tera was hij weggetrokken uit Ur om te gaan naar het land Kanaan. In hoofdstuk 11 kunt u dat lezen. En toen was vader Tera blijven steken in Haran. Halverwege. Was nog geen Kanaan, hè? Vanuit Ur wilde vader Tera naar Kanaan, maar die was in Haran blijven steken. En daar in Haran, daar had Abraham die stem gehoord. Abraham, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. En Abraham was gegaan. Maar nu de Heer dit weer tegen hem zegt, blijkt dus toch wel dat die roeping niet zozeer in Haran was begonnen, toen en daar bij die stem, Abraham, ga uit, maar dat het al eerder in Ur zo was geweest. Toen hij met vader Tera al onderweg was geweest. Ja, dominee, is dat nou moeilijk? Nee. Oftewel, dat moeten we dus goed beseffen, dat wegtrekken met vader Tera uit Ur was ook al gebeurd onder Gods leiding. Anders had de Heer dat hier al anders gezegd. Dan had hij gezegd, ik ben de Heer die u uit Haran geleid hebt. Maar er staat Ur. Dus dat betekende dat zelfs dus dat wegtrekken met zijn vader al onder de leiding van God was. De uitleidende weg uit Ur is de toeleidende weg tot de roeping geweest, zou je kunnen zeggen. Dat is mooi, hè? Dat is ook al leerzaam gelijk voor ons. Want wij kunnen soms denken, wanneer is het begonnen, het geloof? Nou, toen en daar, zoals Abraham bijvoorbeeld had kunnen denken. Toen en daar, in Haran, met die hele duidelijke stem. Toen ik geroepen werd, toen ik het hoorde, ga uit uw land. Toen greep de Heer in. En zo kunnen wij misschien ook wel denken, wanneer is de Heer begonnen? Ja, toen ik ben gedoopt. Of misschien wel toen ik belijdenis deed. Of vul maar in, van die duidelijke, sprekende momenten. Maar laten we dan van deze geschiedenis eens leren dat vaak daarvoor de Heer al begonnen is. Soms zelfs al in de generatie daarvoor, hè? Toen vorig jaar iemand belijdenis deed in Gorkum die helemaal niet bij het geloof was opgevoed en die een vrij plotselinge bekering had meegemaakt. Toen zei ze, ja, maar ik heb vroeger ook altijd wel Ja, met godsdienst. Ik zat op een openbare school, maar dan mocht ik naar godsdienst. Want dan moest je of naar godsdienst of iets anders doen. En dat andere, dat sprak er helemaal niet aan. Dus dat was maar eigenlijk van de twee slechtste keuze, was ze maar naar godsdienst gegaan. Nou ja, ja. En die juf daar, ja, die, dat weet ik toch ook nog wel. Ja, en ik zeg, nou, wanneer is dat nou begonnen dan? Ja, misschien eigenlijk toen al wel. Want ik weet nog wel verhalen, zei ze. Ik zeg, zul je die juf nog even opzoeken? Die leeft er nog. De Heer begint vaak al eerder, hè? De Heer heeft een lange adem. Dat is leerzaam, ook voor ons. Dat we niet alleen maar op dat soort hele grote punten moeten letten. Die zijn natuurlijk ook heel mooi, maar dat je ook voorzichtig moet zijn. En eens terug moet kijken en denk, ja, maar vaak was de Heer al eerder bezig. Hier dus ook. Niet pas in Haran begonnen, maar al in Ur. En ook nu, gemeente, dat is het tweede wat je zou kunnen zeggen bij dit punt. Dat het waar is dat die uitleidende weg, want dat is het natuurlijk vanuit Ur. Dat het inderdaad vaak het begin van de roeping is, maar dat je dan vaak ook ergens uit moet. En dat van daaruit je geroepen wordt. Dat is ook zo. Nou, ik heb u eruit geroepen en dan staat er om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Even eerder ging het om die belofte van een groot loon, een groot nageslacht. En toen kreeg Abraham al die sterren, het teken van die sterren. En nu gaat het over dit land in bezit geven. En nou lezen we dus weer dat Abraham om een teken vraagt. Toen was het, hoe zal dat kunnen? Of is Eliezer soms, nee, zei de Heer, ga maar naar buiten, ga maar bekijken. De sterren. En nu gaat het dus om die andere belofte, de belofte van land. En weer gaat Abraham vragen, Heren, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hoe kan dat? Niet vreemd toch? Want ja, je zult maar een belofte van kinderen krijgen terwijl je al oud bent en er niets op wijst dat je een groot nageslacht krijgt. Je zult maar een belofte van land krijgen terwijl je als je een vreemdeling in een land bent en het is ook niet leeg. Dus ja, dat je dan om een teken vraagt. Er is natuurlijk heel veel over te doen, hè? Mag dat nou? Of is dat nou eigenlijk een teken van ongeloof? Dat moet Abraham het gewoon zeggen, ja, Heere God, als u dat zo zegt, dan is dat zo. Ja, zegt er iemand, maar Gideon vroeg toch ook om een teken? Ja. En God gaat er trouwens ook op in hier, hè? God gaat erop in. Abraham vroeg een teken van wat hij geloofde, niet van wat hij betwijfelde. En het geloof, ja, was misschien wel klein. Het geloof zoekt bevestiging. Vragen wij als we om een teken vragen, om een teken bij wat we geloven, of vragen we om een teken wat wij betwijfelen? Is Abraham hier eigenlijk zo iemand als die man uit het Nieuwe Testament? Heren, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Mag je om een teken vragen? Dominee, mag je om een teken vragen? Ja, ik ben er altijd wat terughoudend in, gemeente. A, omdat ik altijd natuurlijk gewoon maar eventjes dan wat kort door de bocht opmerk. Ik zeg, jongens, Abraham had geen boek in zijn reiskoffer zoals wij hebben. Geen Bijbel, hè? Was er allemaal nog niet in die tijd. Dus de aanwezigheid van een teken was in die zin ook veel meer urgent. En we moeten de Heer ook niet overvragen. We hebben ook een teken aan ons voorhoofd. En in brood en wijn hebben we ook een teken. En dan moeten we soms weer een teken boven een teken. Dan moet het weer nog weer bijzonderder. Het is in deze emo-cultuur allemaal al zo bijzonder. En tegelijk, als het er nou eens echt helemaal omspant, gemeente, dat u denkt, ja, maar anders raak ik mijn geloof kwijt. Ja. Dan kan ik me het wel weer voorstellen. Dus ik durf ook niet zo heel hard te zeggen nee. Al zeg ik dus in eerste instantie, hou je nou gewoon eens aan dat woord. En waar wil je dan een teken voor? Is dat voor de waarheid van Gods belofte voor jou? Of is dat... Dan moet je ook gewoon eens even kritisch bij jezelf nagaan. Het zal niet voor een belofte van land zijn, zoals een Abraham, toch? Nou, de Heere die gaat er in ieder geval positief op in hier. Abraham kreeg een teken voor wat betreft zijn nageslacht, dat waren die sterren. En Abraham krijgt ook een teken voor wat betreft de belofte van land. Ja, en dan volgt natuurlijk eigenlijk een heel vreemd verhaal, hè? Althans, voor ons vreemd. Neem een 3-jarige jonge koe, een vaars, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram en een tortelduif. 3-jarige beesten. Waarom 3 jaar? Nou ja, dan zijn ze natuurlijk in hun volle kracht, hè? Geen wankelende kalfjes, maar ook geen afgewerkte, uitgeploegde oude beesten. Nee, mooie, krachtige, gave beesten. Haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Nou ja, ging Abraham doen, hè? Dus ja, ik stel voor dat hij maar zo naar zijn kudde ging en denk, nou die, hij zou toch niet de slechtste hebben uitgekozen. Hè? Die denkt, nou ja, daar moet ik toch een beetje vanaf zo. Nee. En dan, ja, wat moet hij dan doen ermee? Ja, ze halen, ja oké, ze halen. Nou ja, dan heb je het gehaald en dan? Ja, blijkbaar weet Abraham wat hij moet doen. Dat is op zich al opvallend, hè? Want er staat niet een opdracht, er staat alleen maar haal. En voor de rest niks. En dan staat er, hij haalde ze en deelde ze door midden. Wie had dat nou weer gezegd, dat dat moest? Ja, zeggen dan sommige uitleggers. De schrijver van Genesis wil een beetje vaart in het verhaal houden. Dus het feit dat hij die opdracht heeft gekregen, dat lees je niet. Maar dat is heus wel gebeurd. Ja, dat weet ik nou niet hoor. Ik kan me voorstellen als de Heer dat heeft gezegd, dat eigenlijk juist heel interessant is om wel op te schrijven, woorden van de Heer. Dus ik zou als ik allerlei dingen zou je weg kunnen laten, maar dat misschien juist wel niet. Ik denk eigenlijk helemaal niet dat de Heer dat op die manier gezegd heeft. Abraham wist dat. Ja. Waarbij zou hij dat geweten hebben dan? Ja, hoe zit dat dan? Of is dat dan toch ook iets van Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont? Dat hij direct, als het ware, de bedoeling wel helder had. Abraham gaat dan waarschijnlijk naar een soort rotsplateau en hij zet er het mes in. Hij haalde de dieren en deelde ze door midden. Ja, het staat natuurlijk allemaal niet zo bloedig beschreven. Maar moet je even voorstellen, hè? Ik heb het nog eens even zo wat geprobeerd. Kijk, ik weet niet precies. Mijn onlangs overleden oma heeft nog wat van die verhalen verteld over slachten vroeger en zo, hoe dat dan ging. Het was bijna een soort sacrament op een dag. Dat ze dan met z'n allen naar de boerderij van haar opa gingen. En dan moest dat vlees en dat moest dan weer versterven. En dat hing aan die grote ladders voor zo'n grote deur. Dat kunnen wij toch allemaal niet. U haalt een biefstukje zo op een plastic schaaltje zo. Ja. Ik weet wel, onze kinderen, als wij in Frankrijk op vakantie gaan, vinden ze al heel interessant. Dat ze in supermarkten en markten, dat ze dan kippen en haan en konijnen zo maar zien liggen. Met de koppen er nog aan of zo. Ja. Vinden wij al een beetje griezelig. Maar moet je dit voorstellen? Dat is natuurlijk een heel gedoe geweest. Bloedige toestand. Die grote dieren allemaal tot de midden en dan die stukken hier en hier. En zo, ja, wat heeft het allemaal te betekenen? Het is allemaal niet zo diervriendelijk ook. Er zouden wel nodig kamervragen over gesteld moeten worden of zoiets, zouden we denken, vandaag de dag. Hè? Ja. Ja, dat was natuurlijk in de tijd van de Bijbel een gebruik waardoor twee partijen een verbond sloten. In Jeremia kun je dat ook vinden, Jeremia 34. Een verbond tussen koningen. Dan werden de dieren door midden gesneden en dan liepen die twee koningen zo achter elkaar, dan zo als het ware door die bloedstraat heen. Dat is nog iets meer dan een handtekening, hè? Of een stevige hand. Want als je dan met z'n tweeën, aan die twee koningen, als je dan zo door die bloedstraat, zo tussendoor liepen, tussen die helften, dan zeiden ze eigenlijk, wij horen bij elkaar zoals die twee stukken vlees bij elkaar horen. Wij vormen een eenheid en wij hebben een bloedband. En dat was de positieve kant, zou je kunnen zeggen. En de negatieve kant was natuurlijk, als één van ons tweeën het verbond breekt, dan zal het net zo slecht met hem aflopen als met die dieren. Dan zal er ook bloed vloeien. Zegen van het verbond, wij horen bij elkaar, hebben een bloedband, maar ook de schaduwzijde van het verbond. Ja, wat zijn onze verbonden dan bleekjes, hè? Want reken maar dat je natuurlijk de ernst daarvan ook wel goed aanvoelt als je tussen die bloedende kadavers doorloopt. Een verbond werd gesneden, zo staat het er eigenlijk ook letterlijk in vers 18. En de Heere maakte, en dan staat er, sneed een verbond. Dus als de Heere tegen Abraham zegt, haal voor mij, dan denkt hij, oh, er gaat een verbondsluiting komen. Nou, en Abraham die gaat als vriend van God daarmee aan de gang en die legt alles klaar. En dan, ja, dan kan de Heer komen. Het wachten is op God. Kan lang duren, hè, wachten. Ja. God, waar blijft u nu? Wacht even. Ik hoor wat. Ja, wacht. Nee, het is God niet. Het is de Heere niet. Wat dan? Wie dan? Nou? Klapwiekende, krijsende roofvogels. Aasgieren die dat bloed ruiken. En vallen zo uit. Vogels allemaal, zo. Ja, dat past wel goed zo. Hè? En allemaal zo, met z'n allen zo. Ze hebben het gemunt op de tekenen van het verbond. Die willen ze opvreten. Aasgieren die Gods tekenen willen weghalen, opvreten. Kom, want alle dingen zijn gereed. Ja, maar... En Abraham dan, zit hij aan de kant? Nee, natuurlijk niet. Die denkt weg, al die beesten, en die holt heen en weer. Dat is natuurlijk heftig aan toegegaan, hè? Maar Abraham joeg die weg. Moet je even voorstellen, hè? Allemaal van die stukken zo, en dan die vogels... Dat is eigenlijk een heel aantal zo, hè? Meervoud. Allemaal van die grote vogels zo. En dan moet je dat wegjagen. Ja. Dat red je natuurlijk niet met een klein stukje aluminiumfolie natuurlijk. Dat snap je ook wel. Klappen en... Ja. Heen en weer gelopen en gerend. Waar blijft God nu? Gemeente, wat kan geloven toch vermoeiend zijn, hè? Wat is wachten op God? Toch een inspannende bezigheid. Dat is niet dat je denkt, nou ja, goed. Oh, intussen gebeurt... Nee. Je hebt altijd met die aasgieren te maken. En natuurlijk denk je dan ook, waar blijft God nu? Hij moet nu toch wel komen, ik hou dit ook niet meer vol. En uiteindelijk valt Abraham in slaap. Nou, het staat er wat anders, hè? En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. Diepe slaap op Abraham viel. Wacht even. Hoe goed is uw Bijbelkennis? Diepe slaap die op je valt. Adam, ja. Genesis 2, er viel een diepe slaap op Adam. Komt weer terug hier. Nou, en wat gebeurt er dan? En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Het is niet dus dat je denkt, van, Abraham heeft heen en weer gelopen. En die is een beetje vermoeid geraakt. En die is daar gaan zitten. En die is een beetje zo langzaam een beetje weggezakt. Zo. Nee. Diepe slaap. Een schrikwekkende duisternis. Donker. Nacht en nachtmerrie. En Abraham hoort de stem van God. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen, men zal hen 400 jaar onderdrukken. Abraham mag vooruitkijken. Nee, daar word je niet altijd vrolijk van. Zijn nageslacht zal in slavernij verkeren. 400 jaar onderdrukken. En zelf zal hij in goede ouderdom sterven. Tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. Dat is in hele oud-testamentische woorden wel gezegd. Een soort zegen van God. Als je in goede ouderdom tot je vader mag heen gaan. En dan ziet hij die doormidden gesneden dieren. Ze liggen er nog steeds. Het verbondspad is nog intact. En dan natuurlijk die rokende oven en die brandende fakkel die tussen die stukken doorgaan. Ja, ook alweer zoiets, hè? Rokende oven, dan moeten we natuurlijk niet denken aan onze fornuizen. Oh, misschien hebt u wel in uw tuin zo'n soort taps toelopende allesbrander of zo. Zoiets. Zo'n toelopend stenen model, zo. En dan die fakkel, die bij elkaar gebonden stokken die gedoopt zijn in een soort teer. En die gaan er doorheen. Een rokende oven en een vurige fakkel. Dat zijn natuurlijk de tekenen van Gods aanwezigheid en van Gods heiligheid. Rook en vuur zijn in de Bijbel toch heel vaak tekenen van de Heer. Denk maar aan het gebeuren bij de wetgeving op de Sinaï. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Vuur en rook, tekenen van Gods aanwezigheid en van Gods heiligheid. Niet voor niets wordt de Heer ook een verterend vuur genoemd. Hij is de heilige. Niet met vuur spelen dus. En de Heere gaat door de stukken heen. En Abraham dan, komt hij er achteraan? Ja, zo was dat normaal, maar zo is het hier dus niet. Het verbond dat hier gesloten wordt is niet een verbond tussen twee gelijkwaardige partijen. Het is een eenzijdig verbond. De Heere gaat er alleen tussendoor. Het is een genadeverbond en Abraham ligt slapend onmachtig aan de kant. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Nou, gemeente, daar kun je natuurlijk van alles van vinden, hè? Maar stelt u zich eens voor dat Abraham mee had moeten lopen. Dan had dat verbond dus als het ware gelijkwaardig ook van hem afgehangen. Dan hadden voor ons ook die twee regels gegolden. We hebben weliswaar een bloedband, prima. Maar ook die schaduwkant, als wij het verbond niet zouden houden, dan zou er bloed moeten vloeien, zoals bij die dieren. Stel je voor dat het zo gegaan was. In Gods verbond met Abraham, met Israël, met ons. Zouden we er niet aan moeten denken? Zo staat het, ik verwees net al even naar vers 18. De Heere sneed een verbond. Maar er staat ook, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. Er staat niet, op die dag sloten de Heere en Abraham een verbond met elkaar. Nee, zo staat het er niet. Goed lezen. De Heere sloot vanaf, als het ware vanaf zijn kant, een verbond met Abraham. Dat verbond gaat dus helemaal van hem uit en rust ook in hem. Nou, ja, oké. We hebben dat zo een beetje gelezen, zo. Doorgenomen. En nu dan? Ik weet niet hoe u precies de Bijbel leest. Thuis met een dagboek misschien. Of 's avonds bij het slapen. Of aan tafel en zo. Maar ik zit me gewoon even voor te stellen dat je zoiets aan tafel leest. Hè? Zo met je kinderen, zo. Gelezen, denk ik, nou. Ja, bijzonder verhaal. Al die dieren, eng, een beetje zo. En aasgieren, nou. Nou, papa, ik moet snel weer weg en trainen en zo. Wat moet je nou mee? Ja, het is de Bijbel natuurlijk. Hè? Al de schrift is van God ingegeven. Het is nuttig tot lering. 2 Timotheus 3, ja, zeker. Ja. En dit dan? Nou, gemeente, ik probeer gewoon even in 3 punten nu. Even een paar lijntjes die ik misschien ook tussendoor al even heb getrokken. Even mee te geven aan u. Vanuit dit gedeelte. Dat God zegt, ik zal u dit land geven. Het land Israël is door God aan Abraham gegeven. En natuurlijk wordt inderdaad ook even gezegd, hè, van uw nakomelingen zullen weggaan. Ze zullen ook weer terugkomen. Ja. Dan moeten we dus even heel goed onthouden dat God dat tegen Abraham heeft gezegd. Ik zal u dit land geven. En helemaal aan het eind, dan zegt hij zelfs al, ik heb u dit land gegeven. Ja, nou, ik zag het nog op de weekbrief staan, hè? Israël Zondag. Na 1949, ingesteld door de toenmalige hervormde kerk, om onze bijzondere relatie met het volk Israël aan te geven. Wat moeten wij ermee? Dat land Israël, dat kleine stukje land daar, dat, ja, is dat nou een bijzonder stukje land? Nou, ik ben er in juni geweest. Het is niet een heel bijzonder stukje land. Het is bijzonder omdat de Heere het aan Abraham heeft gegeven. En dat maakt het bijzonder. En ik vertel u toch geen nieuws wanneer ik zeg dat er in de kerkgeschiedenis, dat we dat inderdaad toch lang zijn kwijtgeraakt. Vervangingstheologie. Ja, al die teksten voor Israël, die werden dan zomaar vaak op de kerk geplakt. Behalve inderdaad een paar van die theologen uit de nadere reformatie, die toch altijd hebben gezegd, maar God heeft en houdt een bijzondere band met Israël. En die landsbelofte dan, zoals dat hier staat, en waar Abraham dat teken voor kreeg, dat ging over de belofte van land, hè? Ja, moeten we dat dan vergeestelijken of zo? Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, die hele landsbelofte, kom je in het Nieuwe Testament trouwens toch ook al niet meer zo tegen, hè? Die landsbelofte. En dus, laat maar een beetje shitten zo. Ja, ik denk dat dus niet kan. 1949, die commissie Kerk en Israël van de toenmalige gevormde kerk, die zei nee, we moeten die relatie en hoe dan ook precies, maar die zagen ook in de stichting van de staat Israël 1948 toch inderdaad een vervulling van deze tekst. Onder andere van deze tekst. Een teken van Gods belofte. En dat moeten we niet zomaar gaan vergeestelijken. Ik denk, gemeente Weddes, dat we hebben net die vervangingstheologie een beetje gehad. Maar nu, ook vandaag de dag weer, zijn er weer theologen die zeggen, ja, nee, maar dat is allemaal een beetje opgeheven. Ik kwam in een bijbelstudieboekje ook nog zo'n zinnetje tegen. Hè? Daar zeiden ze van, het toekomstperspectief dat God geeft aan Abraham is het land Canaan in bezit krijgen. Dat is Gods toekomst. In de taal van een Bedouïne van ver voor de jaartelling, voor ons gebruikt God andere woorden. De belofte van land en toekomst is uitgekristalliseerd in de term die Jezus gebruikte. Het koninkrijk van God. Nou, dat is hele mond vol, maar die zeggen dus eigenlijk, nou ja, land, dat moet je allemaal niet meer zo letterlijk nemen. Dat moet je een beetje zo door Christus heen. Dat is het koninkrijk van God geworden. Ja, dan denk ik, dat is eigenlijk ook weer een soort vervangingstheologie, hè? Nieuw soort vervangingstheologie. Het is een vergeestelijkingstheologie. En natuurlijk, gemeente, is er, zeker ook in het Bijbelboek Hebreeën, is er ook wel iets dat de tabernakel een afbeelding was van een hogere geestelijke werkelijkheid. Maar als we al die letterlijke woorden eruit gaan snijden en allemaal op de toekomst gaan projecteren, een koninkrijk van God. Ja, wij kunnen soms zo slecht tegen die vleeswording, hè? Dat het echt gestalte aanneemt. Het woord is vlees geworden. En dan gaan we soms, ja, maar we allemaal een beetje terughoudend. Maar de God van Israël is een God van de geschiedenis, van de tijd en een God van het stof. En dat moeten we alle twee wel in de smiezen blijven houden. Want anders, dan zit je voor je het weet in een hele andere, met een heel ander godsbeeld. Dus dat kunnen we ook leren uit deze geschiedenis, dat stukje land, dat aan Israël toebehoort. Ja, en dan is het natuurlijk ook weer heel lastig van hoe groot moet dat land dan zijn? En betekent dat dan dat je, als je dit zo zegt, dat je dat ook een beetje letterlijk moet blijven nemen, dat het over dat stukje land gaat? En juist dat stukje land misschien wel weer een geestelijke betekenis heeft, maar dat het niet zomaar losgaat van dat stukje land. Moet je dan alles wat Israël nu politiek doet, allemaal maar goedkeuren? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar je moet niet zomaar gaan loszingen van die werkelijkheid. Op de weekbrief stond iets over 1949. Israëlcommissie, Israëlzondag. Maar in 1959 is de handreiking geschreven van de toenmalige gevormde kerk. En die zei, de stichting van de staat Israël 1948 is een drievoudig teken. Het is een teken van onze onmacht. Dat was het eerste wat ze zeiden want in die handreiking. Want het is ons blijkbaar als beschaafde wereld niet gelukt om de Joden een veilige plek als het ware te bieden. Daar is een staat voor nodig en dat herinnert ons eraan dat wij daar schuld aan hebben. Teken van onze onmacht. Het is ook een teken van Gods trouw. Dat ondanks wat mensen deden, God is trouw gebleven. En het is ook een teken, derde, dat hij het volk op een nieuwe weg heeft gezet. En gemeente, ik denk dus dat het nog steeds zo is. En je kunt, daar is het ook wat ingewikkeld voor, je kunt niet zomaar vanuit deze tekst, als het ware, een meetlintje meenemen, nu en dan zo. Maar we moeten niet gaan vergeestelijken direct. Want de God van Israël komt in de tijd en in het stof. En daar gaat dan ook heel concreet aan toe. En vanuit dat concrete, ja, dan weten we dat er inderdaad een hemelskane aan wacht. En een nieuw Jeruzalem. Maar dan moeten we datgene wat daarheen wijst niet alvast gaan vergeestelijken. Dat is hetzelfde gemeente als dat we gewoon zeggen van, nou ja, als we avondmaal gaan vieren, dan hebben we ook helemaal eigenlijk geen brood en wijn meer nodig, want dan moeten we maar gelijk. Nee, dat gaat, dat hogere, dat gaat wel via die gewone dingen. En zo is het hiermee ook. Natuurlijk gaat het om het hemels Kanaan en om Gods toekomst en het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Maar de tekenen daarvan, dat zijn hele gewone, tastbare tekenen. Dat is het dus het eerste. Als u nou zo'n stuk leest, dan moet u dat bedenken. Niet gelijk gaan vergeestelijken. Niet gaan vervangen en niet gaan vergeestelijken. Zonder meer. Het tweede gemeente, wat u hieruit kan leren, uit zo'n stuk. Dat is dat geloven soms ook wachten is. Wachten. En strijden. En dat er van die aasgieren zijn. Natuurlijk wordt er in de geschiedenis van de exegese bij die aasgieren ook wel gedacht aan volken rondom Israël. Die dat verbond van God met Israël als het ware weer onderuit willen halen. Denk ik zeker terecht. Maar ik vind het, en die hele Abrahamsgeschiedenis, die kunnen we natuurlijk vaak ook lezen als een soort model. Niet als een mal, maar als een soort leermodel ook wel van de weg van het geloof en van de hoop. Dat wij als het ware achter Abraham aangaan, gehoorzaam aan die stem, die roepstem die ons losroept van onszelf. Zo is het toch? Er gaat toch een vreemdelingenlegioen door deze wereld. Met Abraham voorop. Met Jezus in het midden. En daarachter bent u toch ook geroepen? Wat dacht u? Maar dat geloven vaak ook wachten is. En strijden. En dat om het verbond van God met God zuiver te houden. Dat er soms allerlei aasgieren zijn. Die juist in die wachttijd weer komen. Daarom heb je de kerk ook zo nodig. Om je te oefenen in het wachten. En in het geloven en in het hopen. En om God in te blijven roepen. Daarom heb je elkaar ook nodig. Geloven is wachten en strijden. Te midden van aasgieren die het verbond willen ondermijnen. En die rondom je fladderen. Dat is het tweede. En het derde gemeente. Ja, dat verbond natuurlijk eenzijdig is. Hè? Dat is natuurlijk wel heel leerzaam, toch? Dat God er alleen doorheen gaat door die bloedstraat. In zijn tegenwoordigheid en in zijn heiligheid. Ja, gemeente, ik weet niet hoe u dat leest, maar dat heeft natuurlijk ook iets vernederends. Hè? Dat het niet gelijkwaardig is. Nee, wij willen dat misschien wel graag, maar het verbond van God met Abraham en het verbond van God met Abraham en daarmee ook met Israël en van daaruit ook weer met ons, als Abraham als vader van de gelovigen en dat verbond dat is eenzijdig, dat is niet een beetje zo sam-sam. Nee, dat is vernederend, ja. Dat gelijkwaardige, dat redden wij niet. Dat kan niet eens, al zouden we het wel willen. Dat is genade. En dan moet je niet zeggen, oh gelukkig genade. Nee, nee, er zit ook iets in wat ons... Ja, dat je je handen ophoudt en ontvangt. En dat je daar niks aan kan doen. En dat mensen die zeggen dan van, oh, dat is dan makkelijk. Maar helemaal niet zo makkelijk, hoor. Want dat willen wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Toch ook weer een beetje zo wat doen, zelf. Vroom of minder vroom. Nee, je kunt er niks aan toe en af doen. Vernederend. Geloven is ten diepste een heel nederig werk. Ik zeg, ja, Heer God, u doet het echt helemaal alleen. Er is ook echt niks van mij bij. Vaste rots van mijn behoud, inderdaad. Niet het offer dat ik meng, ook niet die traantjes die ik pleng, ook niet. Helemaal niks. Is natuurlijk, behalve vernederend, ook bevrijdend, gemeente. Want stel je voor dat het toch ook wel een beetje van ons zou afhangen. Hè? Al was het maar een klein beetje. Ja, ik haalde dat natuurlijk niet, nu toch ook niet. Dan was ik er geweest, dan was ik verscheurd. Ontrouw als ik, wat ik vaak ben. Ja, dat is waar. Wij zijn natuurlijk heel vaak ontrouw aan het verbond van God met ons. Ontrouw. Ja, maar en dan? En God ging dan door die bloedstraat en dan ontrouw. Dat betekende toch gewoon dat je, dan was het verbond verbroken. Dan moest die ander toch ook die verbondswraak. Ja. Of is dat dan wel dat je zo dat verbond dan op die manier sluit, maar dat het dan toch uiteindelijk er niet zo nauw komt? Is God dan toch een die zegt, ja, die twee helften, ja, heb ik toen wel gezegd, maar dat kan natuurlijk niet. Want ik snap ook wel dat jullie dat niet kunnen houden, dus ja, vooruit dan maar. Is God als het ware zo'n leraar die altijd dreigt, hele zware dingen, maar het nooit doet? Zo'n leraar had ik. De middelbare school, die zei altijd, ja, dan stuur ik je naar de conrector. En ik kwam nooit het van terecht. En op een gegeven moment had ik met een jongetje, een beetje bij de hand, klasgenootje van me, had ik afgesproken, weet je, als hij nog een keer zegt, dan staan we gewoon op, dan gaan we zelf. En toen was er weer een keer zo'n waarschuwing, zei we kletsen of zo, en ze stonden, wat gaan jullie doen? We gaan naar de conrector. Ik heb hem niet gezegd. U hebt het al zo vaak gezegd, zeiden we. En u doet het nooit, dus we gaan maar. Man helemaal in paniek. Ja. Is God dan zo een soort iemand die altijd wel dreigt, maar dat uiteindelijk toch niet doet? Nee, gemeente, nee. God neemt zichzelf ook uiterst serieus, ook in zijn verbondswraak. Hij draagt heel dat verbond, inclusief mijn ontrouw. Zoals het avondmaalsformulier dat zo zegt, hè? Dat hij zijn zoon daarvoor gestraft heeft. Voordat, ja, precies. Dat God dus alles voor zijn rekening neemt. Ook mijn ontrouw. Dat hij daarin al heeft voorzien, als het ware. Ja, dat is zo diep, gemeente. Daar kan ik eigenlijk helemaal niet bij. Wat dat kost, dat God dat heeft gedaan. Dat God helemaal eenzijdig in dat verbond is gegaan. En dat hij daar alles, ook de straf, mijn ontrouw, die hele verbondswraak die ik verdien, dat hij dat allemaal al op zich heeft genomen. Helemaal alleen hing Jezus toch daar aan een kruis? Dat was toch een bloedstraat, Golgotha? Dat is dus niet dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. En dat God uiteindelijk dan zegt, ja, dat verbond. Nee, God neemt ook zichzelf en zijn verbond uiterst serieus. En hij neemt het zelf op zich. Hij scheurt zichzelf. Zoals het in Hebreeën geschreven staat. De voorhang, dat is zijn vlees, scheurt. Alle voorwaarden voor het verbond draagt hij. Ik, zegt de Heer, ik heb een bloedband met je. Ik, zegt de Heer, ik draag jouw overtreden. Daar laat ik me aan scheuren. Dat God dat doet, helemaal alleen. Ja, dan is geloven dus echt ontvangen. En daarvan leven en daarop vertrouwen. In nederigheid. Dat belijden ook. En Abraham, gemeente, ja, daar eindig ik dan maar weer mee. Met die woorden uit vers 6. Eerst over die. En Abraham geloofde in de Heere. Ja. Daar roep ik u toe op. Om op die manier in de Heere te geloven. Je daaraan toe te vrouwen. Aan deze God. De God die soms ook heel lang laat wachten. Ja, is waar. Maar het is ook de God die al ver voordat u bestond, zichzelf voor u gaf aan een kruis. Dat God er al in heeft voorzien, voordat ik er überhaupt nog maar was. Hij heeft er al voorzien in de tijd. En hij heeft er zelfs al voorzien in de eeuwigheid. Dat is helemaal nog niet te vatten. En daar leef ik van, want dat wordt mij verkondigd vandaag, nu. Zo ben ik, zegt de Heer, en zo ben ik er voor u. En zo ben ik er voor jou. En dat ik dan geroepen word om me daar weer aan toe te vertrouwen. Heer, er is ook niks van mij bij. Nee, zegt de Heer, er is inderdaad niks van je bij. Maar het is wel voor je. Het is helemaal voor je. Als ik dat een beetje tot me door laat dringen. Dan val ik, gemeente, eerst maar eens even helemaal stil. En vervolgens zing ik een loflied. Lof, zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel met Abraham. En in die weg met Israël en in dat bestel met Jezus die uit Israël geboren is. Wat een liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Jazeker. Duur betaald met bloed, met zweet, met tranen. En dat ik daar gratis van mag leven. Algemeen leeft daar niet aan voorbij. Dat zou zo zonde zijn. Zo doodzonde als u dat zou doen. Als de Heer nou zo naar u toe komt. Alles is al klaar. Ik heb alles al op me genomen. Hoor je me? Ja, Heer. Ik hoor u. Omwille van Jezus. En in Jezus' naam. Amen. Laten wij samen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die in Jezus Christus onze Vader bent, wij prijzen u om wie u bent. Dat u een God bent die het alleen gedaan hebt. Het is echt door u alleen, vanwege het offer van Jezus Christus, om het eeuwig welbehagen. En daar danken wij u voor. Het is maar goed, Heere God, dat het niet van ons afhangt. Maar er heeft iemand gehangen in onze plaats. Van u verlaten. Alles betaald wat het breken van het verbond heeft gekost. Laat ons van hem leven, elke dag. Vandaag en morgen. Van de Verlosser die tegelijk ook de koning is. De Zoon des mensen, Jezus Christus. Wij danken u dat u tot ons komt met uw woord. Niet een woord over u, maar een woord van u. Dat u het ons laat zien, laat horen, ons aanbiedt. Opdat wij geloven zouden en zo leven. Heere, we bidden u voor uw volk Israël. We danken u dat er een stukje grond is. Toen en daar gegeven om het erfelijk te bezitten. Als een toonbeeld van wat komen gaat. Wij belijden, Heere, dat wij schuld hebben aan die gruwelijke geschiedenis met uw volk. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. Ook daarin. Zegen uw volk. Bescherm en bewaar het. En laat de verwachting van de Messias groeien. En laat hen die de Messias verwachten zien dat Jezus die Messias is. Wij bidden u voor hen die de wereld regeren. En zegen hen met wijsheid. Wij bidden u voor ons land. Zo ver bij u vandaan. Zo ontzettend hoogmoedig vaak. We raken er zelfs aan gewend. O Heere God, vervul ons gedurig met uw geest. Zodat wij opgericht worden en blijven. En u blijven verwachten. Zet een kruis door alle onze koninkrijken. Door onze naam en onze wil. En laat uw koninkrijk komen. En uw naam geheiligd worden. En uw wil worden gedaan, ook door ons. Wij bidden u voor uw gemeente hier in Noordwijk. Wij danken dat zij er is. Al zo lang. En wij bidden u. Geef liefde tot u. Verdiep de kennis van u. Laat de gemeente groeien in de diepte en in de breedte. Wij bidden u ook voor al die inwoners van Noordwijk die aan uw woord geen boodschap denken te hebben. Geef ons wijsheid om met hen om te gaan. Met de mensen bij ons in de straat, op ons werk, op school, waar dan ook. Geef dat iets van uw goede geur, o Heer Jezus Christus, hen inwint. Maak een honger naar u wakker. En laat ons levende richtingwijzers zijn. Zo danken we u en zo bidden we u. Ga met ons mee vanuit deze rustdag en vanuit deze opstandingsdag de week weer in. Met alles wat wacht. Werk. School. Misschien wel een ziekenhuisopname. U weet het. Dat hele gewone leven van ons. Wees daarin tegenwoordig. En wij bidden u, Heere. Al oefenend in de verwachting van uw komst. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. Nou, de gemeente, in dit eerste punt, zo van, neem je nou mee, hè? Die landsbeloften, dat wij dat wel vast moeten houden, die concreetheid. Hè? 1949, die commissie vanuit de hervormde kerk, theologen van de vorige eeuw, Miskotte, Noordmans, Van Ruler, waren juist theologen die heel erg sterk de verbondenheid met Israël benadrukten. Ik heb de indruk dat we dat inderdaad soms alweer eens wat aan het verliezen zijn. Een van die theologen die zei, als Israël vergeet, dan zaag je de tak door waar je zelf op zit. Dat is natuurlijk een heel mooi beeld. Hè? Ik weet niet precies, u zult dat dagelijks niet meer doen, denk ik. Maar boompje klimmen, hè? Heb je toch wel een boompje klimmen? Doe het toch wel nog, of niet? Ja, niet. Oh, dat is toch ook jammer. Ja, maar moet je eens voorstellen dat je in een boom klimt, hè? Dat je in zo'n echte klimboom en dat je in zo'n tak gaat zitten. En dat je denkt, nou, wat is nou de volgende tak? En dan kijk je een beetje zo omhoog. En dat er nou ineens dan de vader, of de, ja, het zal meestal wel een vader zijn, van je vriendje komt. En die gaat zo onder aan die boom zo. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. De gemeente, zo gevaarlijk is dat natuurlijk, hè? Dat als wij, als heidenen, niet Joden, op zo'n tak zitten. En dat we denken, ja, Israël, nou ja, nee, nu zijn wij. Dan zijn we eigenlijk zo dwaas dat we aan die boom zitten te zagen. Ja, dan valt natuurlijk de hele boel. Dat is heel erg als we dat vergeten. Israël. Dan zijn we dus net zo dwaas als de mensen die aan zo'n boom gaan zagen terwijl we er zelf in zitten. Dat is heel zondig. Dan moeten we dus goed blijven onthouden. Om die verbondenheid met Israël. Juist daarom zingen we onder andere ook de psalmen. Dat is natuurlijk voor meerdere redenen goed. Maar ook om onze verbondenheid met het volk Israël. Want de vader van Jezus Christus, dat is inderdaad de God van Abraham, van Isaac en Jacob. En daarmee zijn we diep met Israël verbonden. En wij zingen daarom, als onze slotzang, laat 's Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Maar onze God, dat is wel de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is degene die Jeruzalem wil herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. En die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, couplet 1. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees ook voor anderen tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.